Onze enige hulp en onze enige troost is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen. Die trouwe houdt die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede. Zij u van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van Psalm 118. En daarvan vers 12. Dit is de dag, de roem der dagen die Israëls God geheiligd heeft. En vers 13. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heeren naam. Psalm 118 vers 12 en 13. We slaan vanmorgen Gods woord open en wij lezen het Paasevangelie in 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 28. 1 Korinthe 15, vers 1 tot en met 28. Na de lezing van de schrift zingen wij Psalm 16, vers 6. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. En we doen daarna met de woorden van artikel 20... belijdenis van ons christelijk geloof. De woorden van artikel 20 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis lezen en belijden wij na het zingen van Psalm 16, vers 6. Maar lezen we eerst uit Gods woord.
Voorts, broeders, maak ik u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik u verkondigd heb, tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften, en dat hij is van Cephas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Doch door de genade Gods ben ik dat ik ben. En zijn genade is aan mij bewezen. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij. Alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods, wat wij hebben van God getuigd, dat hij Christus opgewekt heeft. Indien hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo zou Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs, en zo zijt gij nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een iegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen. Dat God, die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de natuur in de welke de ongehoorzaamheid begaan was, om in haar te voldoen en te dragen de straf der zonde door zijn zeer bitter lijden en sterven. Zo heeft dan God zijn rechtvaardigheid bewezen tegen zijn Zoon, als Hij onze zonden op Hem gelegd heeft en heeft uitgestort zijn goedheid en barmhartigheid over ons, die schuldig en der verdoemenis waardig waren, voor ons gevende zijn Zoon in de dood door een zeer volkomen liefde en Hem opwekkende tot onze rechtvaardigmaking, opdat wij door Hem zouden hebben de onsterfelijkheid en het eeuwig leven.
De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het gedeelte dat wij samen gelezen hebben, 1 Korinthe 15, vers 20 tot en met 23. We lezen deze versen nog één keer. 1 Korinthe 15 vanaf vers 20, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Want gelijk alle in Adam sterven, alzo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Maar eniegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Laten wij samen in het gebed Gods aangezicht zoeken. Heren, wanneer wij ons in onze gebeden wenden tot U en onze lippen ook opheffen tot U die in de hemel zit, dan mogen we U allereerst ootmoedig en hartelijk danken dat wij in deze morgen elkaar mogen ontmoeten rondom het opengeslagen woord van U. Dat u ons hier in de kerk hebt willen brengen door ons krachtige gezondheid te schenken. Of dat u ons de middelen aanreikt waardoor wij thuis of van een andere plaats ook verbonden mogen zijn met deze dienst. En ons ook op deze wijze mogen stellen onder de prediking van het evangelie. Dat u dat doet en dat u dat aan ons geeft, Heren, dat is een bewijs van uw trouw. We mogen opnieuw samenkomen in deze dagen rondom uw woord. U bent ons niet zat geworden. En u, Heren, bent ons niet voorbij gegaan in onderscheid van zoveel andere mensen. U hebt ons niet geveld door een ernstige ziekte, waardoor we aan bed gebonden zijn en niet meer in staat zijn om ons te stellen onder de prediking van het evangelie. U hebt ons ook niet uit het leven weggenomen, waardoor genadetijd voorgoed voorbij is. Het is een wonder, Heren, dat we mogen zijn. Dat u ons verdraagt. En dat u in de prediking van het woord tot ons komt met innerlijke ontferming en bewogenheid vervuld. Wij die vanuit onszelf niet te bewegen zijn om één stap te zetten in uw richting. Die vanuit onszelf u niet zoeken en u niet behagen. Integendeel, ons hart gaat volop uit naar deze wereld. U bent de enige die moet kloppen op een gesloten deur. Terwijl de deur van ons leven voor iedereen open staat, behalve voor u. En dat u ons dan vanmorgen brengt, Heer, op de werkvloer van de Heilige Geest. En dat u vanmorgen ons tegemoet wilt komen in het gewaad van het evangelie. We mogen u daarvoor niet alleen ootmoedig dank zeggen, Heren, maar dat ook aangrijpen als een pleitgrond in ons gebed. Als u ons dit al geeft, wilt u dan ook alles schenken. Door in de prediking van het woord met kracht door uw geest in ons hart in te breken. Het verzet, vijandschap en het ongeloof tegen u te vellen. Door uw liefde uit te storten in ons hart en in ons leven. Door ons ervan overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar ons ook, Heren, te overtuigen van de gewilligheid van Christus, die goddelozen en zondaren wil zalig maken op zijn kost en vanwege zijn verdienst. We bidden u, Heren, geef dat als het woord van u verkondigd wordt in deze dagen, die in het teken staan van het machtige heilsfeit van Paas, dat de betekenis ook van het Paas door uw geest in ons leven gelegd mag worden. En dat u ook vanuit het schriftgedeelte van deze ochtend de troost die er ligt, het paasevangelie in rijke mate wilt uitstallen, maar ook wilt toepassen in het leven van een ieder van ons. Het zij dat wij u nog niet kennen, buiten u en zonder uw leven. Heere, open onze ogen daarvoor. Plaats ons daardoor ook in onze schuld en armoede. Wek in ons leven het gemis op naar u, o God. En verheerlijk ook uzelf door te werken. Geef, Heere, dat uw woord ook gezegend mag worden in het leven van uw kinderen. En dat u de troost, dat machtige woord dat vanmorgen ook verkondigd wordt in het midden van de gemeente, met kracht wilt toepassen in hun hart. Dat ze de vrucht van het paas ook persoonlijk mogen genieten en daaruit mogen leven. We bidden u ook heel in het bijzonder voor hen, Heren, die juist door de thema's en de onderwerpen die in deze dagen centraal staan, het sterven, het graf, het begraven, de dood, de opstanding, ook pijn voelen in hun leven. We denken heel in het bijzonder aan weduwen, weduwnaren, ouders die één of meerdere kinderen moesten terugleggen in de hand van u. Kinderen die één of beide ouders op jonge leeftijd moesten verliezen. Gezinnen waar één of meerdere lege plaatsen de tafel zichtbaar zijn geworden in de jaren die achter het gezin liggen. Heren, wat dat betreft kunnen het ook moeilijke dagen zijn. Wordt er in stilte ook veel verdriet geleden. We bidden u, wilt u de vleugelen van uw barmhartigheid en geborgenheid uitspreiden over de gehavende levens in ons midden. En geven dat het woord van vanmorgen ook tot hen, voor hen tot troost en tot zegen gesteld mag worden. Dat u het woord, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, ook wilt leggen als een fundament onder hun wankelend bestaan. Opdat ze houvast mogen vinden in het verdriet. En niet overmand worden door alles wat er op hun afkomt. Maar wanneer ons de moed ontbreekt. En wanneer wij op zoek zijn naar troost. Gebukt onder de last van het verdriet. Verwond door de pijn in ons leven. Wilt u dan zelf, Heren, geven dat u nabij wilt zijn. En ook wilt troosten vanuit uw woord. En kracht wilt geven naar kruis. Gedenk niet alleen ons als gemeente samengekomen rondom uw woord. Wees overal waar vandaag binnen de grenzen van ons land, maar ook daarbuiten, uw woord wordt verkondigd. Waarin dienaren van u voorgaan in de bediening van het woord of ouderlingen zich gesteld en geroepen weten om een dienst te leiden. Zegent u de prediking die mag klinken in het midden van de gemeente en stel het ook tot rijke zegen. We bidden in deze dagen ook heel in het bijzonder voor uw volk Israël. Gedenk uw verbond, gedenk uw belofte. Wees nabij, ook wanneer de spanning op dit moment zo oploopt aan de grenzen van Israël. Geef wijsheid, beheerstheid om op een juiste wijze te kunnen reageren op de zinloosheid van de agressies. En wilt u in het bijzonder geven, heren, dat wapens die gesmeed worden door u omgebogen mogen worden tot ploegen. En dat u zelf de vrede, waar juist in het Midden-Oosten zo naar gesnakt wordt, ook wilt schenken door uw woord te leggen in het leven van Jood en Arabier, Palestijn en Israëliet, opdat u zelf zal triomferen over het geweld. Beloften die nog open liggen voor Israël, als ook voor de volkeren rondom Israël, komt te vervullen. Gedenk, heren, niet alleen ons, wanneer wij zijn samengekomen rondom de schriften. Wees met een ieder die in deze dagen gebonden is aan een bed, niet in staat is om naar de kerk te kunnen gaan. Wilt u hen opzoeken en geven dat wanneer de schriften geopend mogen worden, ook aan de rand van een ziek of een sterfbed, u zelf in rijke mate wilt spreken en over wilt komen ook door uw geest en woord. Wees met ons in deze dienst, schenkt u ons rust, concentratie en aandacht. Bewaar ons voor afleidende gedachten, hoor onze beden. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking, Psalm 21. En daarvan vers 1. O Heere, de koning is verheugd om uw geducht vermogen. Vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En vers 5. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. Psalm 21, vers 1, 4 en 5. Tijdens het voorspellen en het zingen is er één rondgang die bestemd is voor de kerk. Wij zingen na het amen van de prediking Psalm 68 vers 10. Geloofd zij God met diepst ontzag, hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68 vers 10 na het amen van de prediking. Het thema waaronder vanmorgen Gods woord wordt verkondigd is Pasen. De oogst is begonnen. De oogst is begonnen. We letten op de eerste gave van de oogst. We letten op de gever van de oogst. En we letten op het oogsten door de gever. De eerste gave van de oogst. De gever van de oogst. En het oogsten door de gever. Vanaf kerstgemeente tot dit moment heeft de gemeente van Sliedrecht mij met vele anderen wekelijks gebracht op de begraafplaats. Elke week stierf er één of meerdere gemeenteleden. In deze drie maanden van het nog maar pas begonnen jaar 2018. Daaronder waren oudere mensen. Daaronder waren echtparen die kort naar elkaar stierven. Daaronder waren mensen die in de kracht van hun leven stonden en geveld werden door een ernstige ziekte. Het waren mensen net als u en ik. En al ben je dan predikant en geroepen om zo'n samenkomst te leiden, je bent ook mens. En iedere keer, en ik denk dat u dat wel herkent, als je dan staat op de begraafplaats en op moment breekt aan dat de kist gaat zakken, dan gaat er zoveel door je heen. Bijvoorbeeld de vraag, wat als ik word begraven? Waar ben ik dan? Op de begraafplaats ben je geen ouderling, geen predikant, geen avondmaalganger, maar mens. Op weg gereisd naar de eeuwigheid. Het kan je niet alleen aanvliegen. En dat doet het soms ook. Er kunnen ook allerlei andere gevoelens door je heen gaan. Ook de vraag, is het wel echt waar? Dat wat wij belijden op de begraafplaats, die laatste woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, ik geloof de wederopstanding der doden. En ik geloof een eeuwig leven. Is dat echt waar? Dat is een van de moeilijkste momenten op een begraafplaats. Ik denk dat u dat ook wel herkent. Wat als het niet waar is? Wat als waar is wat we zien gebeuren? Een lichaam dat door de Heere is geschapen, verdwijnt in het stof. En er blijft niets meer van over. Dat het graf wordt toegedekt. Dat gaat nooit meer open. Wat voor zin heeft dan op dat moment nog het lezen uit Gods woord? En ik trek het maar even wat dichter bij ons vanmorgen. Wat voor zin heeft het dan dat wij vanmorgen hier samen zijn? Als dat niet waar is, de opstanding der doden. Wat voor zin heeft dan nog het persoonlijk lezen van de schriften? Wat voor zin heeft dan nog het gebed? En hoe moeten wij dan tegen aankijken? En ik hoop dat jij dat een keer in je leven mag meemaken of misschien al hebt meegemaakt rondom een ziek en sterfbed van iemand die ouder is dan jij. Maar die op goede gronden ook mocht afreizen naar de eeuwigheid en daarvan in zijn leven in de eerste plaats. Maar wellicht ook de kracht nog kreeg om tegen het einde bij het naderen van de dood daarvan in alle eenvoud mocht spreken. Dat dat dus ook niet waar is. Dat we dan eigenlijk tegen elkaar moeten zeggen, dat waren mensen geweest die ons wat hebben voorgehouden, een sprookje. Ze geloofden er zelf in. Maar het is niet waar. Ik trek het nog maar even wat dichter bij huis. Wat voor zin heeft dan het leven zelf nog? Is het dan toch waar, jongelui? De geest is van onze samenleving en die geest knaagt ook aan jou en mijn leven. Giert door ons bestaan. Dat het inderdaad alleen maar zin heeft om hier en nu te leven. Dat jij leeft voor jezelf en dat je moet genieten en het leven halen wat erin zit. En als het je genoeg is geweest of je wordt opeens getroffen door een ernstige tijding of je begint ouder te worden en een aftakeling zet in het leven, dat het dan aan jou is om te bepalen of je nog verder wil leven of eruit stapt. Dan is dat dus waar. We zitten eigenlijk al in het hartgemeente van ons schriftgedeelte vanmorgen. Want dan klinken deze vragen heel modern. Het zijn wel vragen van alle tijden. Paulus komt er ook mee in aanraking in de gemeente van Korinthe. En het is opvallend trouwens dat voordat hij op die vragen ingaat en ze dus ook letterlijk citeert, hij eerst aan het begin van het hoofdstuk met iets anders begint. Voordat de vragen vanuit de gemeente naar de orde worden gesteld, vooral ook deze fundamentele vragen, zo zouden we ze vanmorgen ook met recht kunnen omschrijven, wijst hij eerst op het fundament waarop hij zelf staat. En laten we dat nog maar even lezen, dat is het begin van hoofdstuk 15. Als hij dan op die vraag ingaat, op de opstanding van het lichaam van de zaligmaker, en in het tweede deel van 1 Korinthe 15, maar dat moeten we vanmorgen laten liggen, op de opstanding van het lichaam van Gods kinderen, dan wijst hij eerst op iets anders en hij zet in bij vers 3, want ik heb jullie ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde naar de schrift. En dat hij is begraven, dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schrift. En vervolgens vertelt hij aan wie de Heere Jezus opgestaan dat hij is, vervolgens verschenen is. Als eerste noemt hij de naam van Kefas, een andere naam voor Petrus. Vervolgens vermeldt hij zonder hun namen te noemen dat de Heer Jezus verschenen is en 500 broederen, waarvan het merendeel nog in leven is wanneer hij deze brief schrijft, gericht aan de gemeente van Korinthe. En als laatste in de rij van noemt hij naast Jacobus ook zichzelf en ten laatste van mij is hij aan mij als van een ontijdig geborene, een te vroeg geboren kind verschenen. Waarmee Paulus zichzelf typeert in zijn onwaardigheid. En tegelijkertijd ook de verwondering erin doorklinkt dat Christus, die hij vervolgde, juist omdat hij had gehoord dat hij opgestaan is uit de doden, en het niet kon verdragen dat er mensen waren in Jeruzalem en buiten Jeruzalem die vanuit dat getuigenis mochten leven, alles op alles had gezet om die mensen naar het leven te staan. En dan pas komt die vraag, is er eigenlijk wel een opstanding der doden? En is de Heere Jezus wel met een waarachtig lichaam opgestaan uit het graf en vervolgens verschenen aan de mens? Waarom doet Paulus dit op deze wijze? Waarom gaat hij niet meteen in op die vraag die daar speelt in de gemeente van Korinthe? Wel omdat Paulus leeft vanuit de werkelijkheid van Pasen. En eerst het feit naar voren brengt dat Christus is opgewekt. Om duidelijk te maken aan de gemeente van Korinthe dat die vraag of er wel een waarachtige opstanding is van het lichaam uit de doden, ten diepste al lang achterhaald is. Sinds Pasen loopt de wereld achter de feiten aan. Triomfeert het leven over de dood. Paulus haalt daarvoor niet alleen getuigen naar voren. Het belangrijkste voor hem is dat de schriften spreken. Het woord van God. En vervolgens de mensen die hij ontmoet heeft en die ook bekend waren in de gemeente van Korinthe. Het is denk ik ook heel bewust dat hij als eerste de naam van Petrus noemt. Omdat deze man ook gevierd werd in de gemeente van Korinthe. En in tegenstelling tot Paulus, de grondlegger van de gemeente van Korinthe, daar nog wel mocht komen in die moeilijke tijd. Waarin de gemeente van Korinthe zich op het moment bevindt als Paulus die brief richt. Petrus was nog wel welkom op de kansel van Korinthe, maar Paulus niet. Daarom noemt hij als eerste die naam, om ook duidelijk te maken dat de mensen die ze kennen van gezicht en die ze hoorden op de kansel en die ze misschien ontmoet hebben in de wandelgangen van Korinthe, de Heere waarachtig hebben gezien met een werkelijk lichaam. En dan begint hij die vragen te stellen. Als er dan geen opstanding der dood is, ja, dan zijn er dus valse profeten geweest. Dan stonden daar leugenaars op de kansel. En die mensen in de gemeente van Korinthe, die door genade ook op goede gronden mochten afreizen naar de eeuwigheid en daar getuigenis van mochten afleggen, die hebben jullie dan ook voor het lapje gehouden. De prediking in de gemeente van Korinthe, dat zijn dan ook verhaaltjes geweest. Voel je het aan, jongelui, ook vanmorgen? Dat we door Pasen voor de keus staan. Of je gelooft in de leegte van 2018. En wat ook jouw hart misschien op dit moment beheerst. Gewoon het leven hier en nu. Of God heeft gelijk. Eén van beiden. Of jouw leven, laat ik het concreet zeggen, eindigt in een graf. En dat is het dan. Of het is echt waar, waarvan jouw grootvader misschien mocht spreken toen hij ging. Je aansprak vanuit de wetenschap dat hij naar huis ging. Of we kunnen rondom een zieke en een sterfbed tegen elkaar zeggen in die laatste moment. Zoals dat meer dan eens mocht gebeuren ook in de achterliggende maan in Sliedrecht. Waar ook verschillende kinderen van de Heere werden weggenomen. Tot ziens. Tot weerziens. Of je hebt niks te zeggen. Moet de dood laten spreken. Wanneer Paulus die gemeente van Korinthe over die keus heeft geplaatst, het is de een of het ander, of het evangelie is waar, of wat we zien met onze ogen is waar, gaat hij in op de opstanding van de zaligmaker. En dan zitten we in vers 20, kijkt u maar even met me mee. Daar begint hij met die aanhef, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Let u even op dat woord eersteling. Als je dat zo voor het eerst leest, zonder daar echt bij na te denken, dan denk je natuurlijk, de Heere Jezus is als eerste, als enige op dat moment, waarachtig gestorven, echt begraven en vervolgens opgestaan of opgewekt uit de doden, de eerste van in een lange rij van mensen die vervolgens na hem zullen volgen op de jongste dag als hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat woord eersteling, dat heeft een Bijbelse achtergrond. En dat is het eerste wat ook opvalt vanmorgen. Als Paulus het werk van de zaligmaker gaat uitleggen, dan doet hij dat aan de hand van de schrift. Dan komt daar geen inlegkunde van Paulus zelf bij, een stukje fantasie of speculatie. Nee, zoals hij dat zei al aan de anen van 1 Korinthe 15, dat Christus is opgewekt en opgestaan naar de schriften en gestorven is naar de schriften. Zo brengt hij dat zelf ook in praktijk. Hij slaat als het ware zijn bijbeltje open, kinderen, dat is het Oude Testament voor Paulus. En aan de hand van bijbelse woorden legt hij vervolgens de betekenis van Christus' opstanding uit de doden uit. En betaalt dat vervolgens uit in klinkklare munt. Eerste ding. Dat is een begrip wat je tegenkomt in de wetten van Mozes. Wanneer de Heere daar de opdracht geeft om verschillende feesten te houden in het Oude Testament. Bijvoorbeeld ook Pascha en het Pinksterfeest. Feesten die voor een deel ook stonden in het teken van het voorjaar. De oogst werd binnengehaald, de eerste oogst. Tijdens het Pascha werden de eerste vruchten binnengehaald. En ook naar Jeruzalem afgevoerd door de boeren rondom Jeruzalem en in Judea. En eigenlijk ook hoorde dat vanuit het hele land Israël te gebeuren. En met Pinksteren de eerste producten van het veld. Je zou kunnen zeggen met Pasen de eerste koren. En met Pinksteren de eerste broden. En alle twee, die momenten werden door het woord van God getypeerd als de eersteling. De gedachte daarachter was dat de Heere aan het volk die elk jaar weer opnieuw wilde laten voelen dat zij gasten zijn in het land van de Heere. Dat al bewerken ze die akkers en al bebouwen ze die wijngaarden, de Heere nog steeds uiteindelijk de eigenaar daarvan is. En dat God recht heeft op die hele oogst, omdat alles van hem is. De Heere tegen zijn volk Israël had gezegd, jullie mogen bij mij wonen. Eigenlijk is alles van mij. Ik neem genoeg met de eerstelingen en de rest is voor jullie. Wat een hele concrete dagelijkse les. Zoals de Heere dat nog steeds ook in ons leven wil leren. Dat we maar gasten en bijwoners zijn. Het doel daarvan, om die eerstelingen te brengen naar de tempel, was niet alleen om God daarvoor te danken. Hij had de opgeploegde aarde bevochtigd met dauw uit de hemel. En hij had de gewassen doen laten ontspruiten. En hij gaf de kracht om de oogst binnen te halen. En daarvoor werd ook door de eerstelingen de dank aan de Heere toegebracht. Maar door die eerstelingen wilde de Heere ook vervolgens duidelijk maken dat die hele oogst hem toebehoorde en daarom de hele opbrengst van de akkers heilig is. Het volk leefde op geheiligde grond. En moest zich daarom ook dagelijks heilig, ook in het concrete dagelijkse leven. At van Gods tafel. En daarom was het ook geheiligd voedsel. Omdat het volk met de krachten die ze daaruit zouden krijgen, ook in hun dagelijks leven de Heere zouden heiligen. Het is heel bewust dat Paulus, en niet alleen hij doet dat hier, hij doet dat wel meer op meerdere momenten in zijn brieven, maar Jacobus bijvoorbeeld ook in zijn brief, en in Handelingen kom je die uitdrukking ook tegen, de eerstelingen. Het Nieuwe Testament heeft wat dat betreft dus ook een voorkeur voor deze uitdrukking. Het is heel bewust dat Paulus hier ook voor dit Bijbels woord kiest, wanneer hij de Heere Jezus, die opgestaan is uit de doden, ook wil omschrijven, de betekenis van zijn werk ook wil duidelijk maken aan de gemeente van Korinthe. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn, waarmee hij als het ware als eerste wil zeggen, hij is de eerste die de oogst aankondigt met zijn opstanding uit de doden. Op die pas begonnen weken, die vroege ochtend van de eerste dag, werd de oogst binnengehaald en vervolgens gaat die oogst door. Eerste gaaf. Duidelijk te maken aan de hemel waarin de eersteling werd binnengebracht, dat de rest van de oogst volgen zal. De eerste gave van de oogst. Opgewekt uit de doden, zo lees ik in vers 20, is opgewekt uit de doden. Het Nieuwe Testament, gemeente, kijkt op twee verschillende manieren steeds naar het leven van de Heere Jezus. Ook naar de wijze waarop hij is opgestaan uit de doden. Als je de evangelie leest, dan zul je voortdurend die uitdrukking tegenkomen. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Zie de plaats waar ze de Heere gelegd hebben. Of de vrouwen die beide boodschap gaan verkondigen in de kring van de discipelen. De Heer is waarlijk opgestaan en hij is van Cephas gezien. Opgestaan. In de brieven van het Nieuwe Testament wordt erop teruggekeken. Dan gebruikt Paulus en de andere schrijvers bijna altijd de uitdrukking dat hij is opgestaan. Gewekt. Belichten de evangelie vooral wat de Heer Jezus zelf heeft gedaan in die vroege morgen. Door op te staan. De brieven in het Nieuwe Testament belichten vooral wat God doet op die vroege morgen. Hij wekt zijn zoon op. Laat ik het duidelijk maken met een voorbeeld. Vanmorgen zijn verschillende jongeren op twee verschillende manieren opgestaan. Ik ga ervan uit dat er onder ons jongeren waren die voor dag en dauw wakker waren. Je werd zelf wakker. En je stond zelf op. Ik denk dat de meerdere uit gewekt werd. Door je vader of door je moeder. Of je broertje of je zusje die naar boven werd gestuurd. En dan werd je wakker gemaakt. En werd je gewekt. Om de betekenis van Christus' opstanding uit de doden te belichten, gebruikt de Heere in zijn woord die twee verschillende manieren. Aan de ene kant dat hij zelf opstond uit het bed. Die stille getuigen die achterbleven in het geopende graf in de hof van Maria getuigen, van Arimathea getuigen daar ook van. De doeken die waren opgevouwen, de zweedoek opgerold. In alle rust en in alle orde is de zaligmaker opgestaan van zijn bed. Heeft de deur die voor hem geopend werd door de bedienden uit de hemel doorgegaan het leven tegemoet. Hij kwam uit eigen kracht op uit de dood. Tegelijkertijd belicht de schrift ook het handelen van God daarin. De Vader kon niet langer wachten. Mag ik het vanmorgen niet zo zeggen met eerbied? Kusten zijn zoon wakker. En wekt hem op uit de doden. Ze tekenen bewijs dat hij zijn stempel zet op het werk van de zaligmaker. God rechtvaardigt zijn zoon door hem op te wekken uit de doden. Paulus, en dat is zeldzaam in het Nieuwe Testament, plaatst die twee uitdrukkingen naast elkaar. En dat doet hij heel bewust. Laten we maar even naar gaan kijken, gemeente, vers 20 en 21. Er staat, maar nu Christus is opgewekt, daad van God, uit de doden en is de eersteling van geworden van degenen die ontslapen zijn. Maar terwijl de dood door één mens is, zo is ook de opstanding der doden door één mens. Wat opvalt is dat Paulus, als hij gaat schrijven over de opstanding, de naam van de zaligmaker niet noemt. Het is een mens. Zoals door één mens de dood in de wereld is gekomen. Op dat moment kiest Paulus ook niet voor een naam, Adam. Maar een mens. Waarom doet hij dat? Wel om te voorkomen dat de mensen in Korinth en u en ik vanmorgen hier in Barendrecht schuld van de dood zouden leggen bij die ene mens die Adam heet. De verantwoordelijkheid voor het sterven te leggen bij jou, u, mij en ons, mensen die we zijn. Mag ik dat eens heel concreet maken? Kan je dat soms ook aangrijpen, hè? Als je op de begraafplaats loopt, al die stenen om je heen, je kijkt naar de namen, je ziet de leeftijden, maar heb je die stenen je ook wel eens nagewezen? Dat ze je schuldig stelden. En dat het naar je toe kwam. Het komt door mij. Ik verantwoordelijk ben voor de dood. Het sterven. Het lijden. Het verdriet. Dat het door mijn toedoen komt. Dat de zonde in de wereld is gekomen. En dat dit nou de ravage is. Die ik, niet een ander, ik heb aangericht. Ben je zo wel eens ook schuldig teruggekomen van de begraafplaats? Je die brief aangetekend kreeg. De bezoldiging van de zonde. Het loon op de zonde. Is de dood. Dat gaat toch niet aan je voorbij, of wel? Je ziet dat ook gewoon soms letterlijk gebeuren op een begraafplaats. Mag ik het even gewoon concreet blijven maken, gemeente, omdat dit hoofdstuk ook zo concreet is. Als je daar dan staat met elkaar, het valt me regelmatig ook op in de lichaamstaal en houding van mens, dat mensen soms letterlijk zich omdraaien en wegkijken. Niet alleen onkerkelijke mensen. Ook kerkmensen. Natuurlijk confrontatie. Maar zou dat ook niet te maken hebben met die vinger? Die naar je toe komt. Die je schuldig verantwoordelijk houdt voor wat daar gebeurt op dat moment. Door een mens is de dood in de wereld gekomen. Pasen was niet nodig geweest. Wanneer jij, u en ik bleven wie we waren, liefhebbers van God. Kijk, het aangrijpende aan de ene kant en tegelijkertijd het vertroostende aan de andere kant is dat Paulus daarom ook heel bewust die naam niet laat klinken hier op dit moment. Als hij de zaligmaker bedoelt in vers 20, kijkt u maar even met 21, kijkt u maar mee, er staat wel, terwijl door één mens, een mens, de dood er is. Zo is ook de opstanding der doden door een mens. Maar bij Paulus allereerst duidelijk wou maken dat de Heer Jezus waarachtig mens is geweest. Waarachtig heeft geleefd. Alles in het leven heeft meegemaakt wat wij mensen meemaken. Zijn angst. Zijn pijn. Zijn eenzaamheid. Zijn vermoeidheid. Zijn psychisch lijden. Zich afgewezen weten door een mens. Het onbegrip dat hij meerdere keren ontmoette in de kring van zijn vrienden, de discipelen. De breuk die er werd geslagen binnen de familiebetrekkingen van de zaligmaker tot en met het sterven van Christus, geloofden zijn broers en zussen helemaal niets van hem. Pas na zijn opstanding, zo vermeldt het Nieuwe Testament, kwamen ze tot bekering en geloofden ze in hem. Een moeder die hem niet begrijpt, ondanks dat het een vrouw was met genade. Maar ook dat hij waarachtig heeft geleefd en echt heeft geleden. Dat hij echt stierf. Wij weten niet wat dat is. Als wij moeten sterven. Hij weet het. Wat sterven is. Paulus zegt dan, het is een mens. Eén van ons. Die ook zo terugkeerde uit de dood. Met een waarachtig lichaam. Die herkend werd aan zijn stem door Maria Magdalena. Die herkend werd aan zijn gestalte door de discipelen die hem zagen op de oever staande. Johannes riep het uit, het is de Heere. Die betast mocht worden door Thomas. Hij mocht met zijn vingertoppen strijken over de littekens in Jezus' handen om zich ervan te overtuigen dat het de zaligmaker echt is. Die voor het oog van de discipelen aan een tafeltje ging zitten om de maaltijd te gebruiken en zo als het ware zonder woorden wilde bewijzen dat hij met een waarachtig lichaam opgestaan is uit de doden. Die betast kon worden, aangeraakt mocht worden. Een mens van gelijke beweging zoals u en ik, die ook zo met een waarachtig lichaam is opgevaren naar de hemel. En op dit moment ook zo in de hemel is. Als mens. Maar er ligt in die uitdrukking nog iets anders. Mens opgestaan uit de doden. Wat is de opstanding van de zaligmaker? Houd u even in de gaten, gemeente, dat de opstanding van alle mensen in deze wereld straks niet het gevolg is van de opstanding van Christus. De opstanding van alle mensen is een daad van Gods recht. Die zijn rechtvaardig oordeel voltrekt over alle mensen die met ziel en lichaam gezondigd hebben tegen God. En daarom is de dood ook geen ontsnappingsluik om het oordeel te kunnen ontlopen. Zoals ik dat jaren geleden van dichtbij een keer meemaakte, dat iemand zei vlak voor zijn sterf, ik laat me cremeren, want dan kan God mij niet vinden. God is rechtvaardig. En die weet ons te vinden. Ons lichaam is en blijft van hem, wat je er ook mee hebt uitgehad. En hij zal ons daarin ook oordelen. Vandaar dat Paulus ook begint als hij die vragen stelt aan de gemeente van Korinthe. Als er dan geen opstanding der doden is, dan is Christus ook niet opgestaan uit die doden in die volgorde. De betekenis van Jezus' opstanding uit de doden is dat hij rechtvaardigend opstond. Laten we nog maar even kijken naar het begin. Daar legt Paulus het uit in de aanhef vanaf vers 3. Er staat, want ik heb jullie ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonde. Niet als gevolg van zijn zonde, voor onze zonde naar de schriften. En dat hij is begraven, je mag dat dan zo doorlezen, voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is opgewekt ten derde dag voor onze zonden naar de schriften. Daar ligt de troost en daar ligt de betekenis van de zaligmaker die opstond uit de doden en door zijn vader opgewekt werd uit de doden. Hij stond rechtvaardigend op, haalde de schuld weg, die ligt achter de dood voor zijn kerk en voor zijn kinderen. Daarom is het ook zo vertroostend dat Paulus op dat bewuste moment, als hij dan ingaat op de opstanding van de zaligmaker uit de doden, in vers 21 kiest voor die uitdrukking: een mens is opgestaan uit de doden. Eén van ons, plaatsbekledend voor ons, opgestaan uit de doden. Om de angel uit de dood weg te halen. Schuld daarachter te bedekken met de onschuld van zijn leven. Met de rechtvaardigende betekenis van zijn lijden en sterven. Een mens opgestaan uit de doden. We gaan naar ons derde punt. Kijk even met me mee, gemeente, naar de tekst. Er staat in vers 22, want gelijk alle in Adam sterven, alzo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar eniegelijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Wat bedoelt Paulus met dat woordje alle? Bedoelt hij daarmee alle mens? Alle mensen moeten sterven. Dat ook voor ons. Denk jij daar trouwens wel eens over na? Wie je sterven? En ook de vraag daarachter: wat ben ik dan? Begin eens, jongelui, een kwartier in de week na te denken over die twee vragen. Als ik sterf, wat ben ik dan? Maak die vraag maar gewoon eens concreet aan de hand van de dag die je dan achter je hebt liggen. Wat je gedaan hebt. Wat je niet hebt gedaan. Wat je moest doen. Je liet dat na. Je dacht. Waarnaar je keek. Wat je voelde. Als ik nu sterf, waar ben ik dan? Ik wil die vraag ook gewoon even heel concreet maken. Dan kun je niet wegvluchten in een stukje vrijblijvendheid. Ja, dominee, dat weet ik niet. Mag ik er even op wijzen dat ik vanmorgen in de prediking jouw geweten mee heb? Dat voordat jij zelf een antwoord kon geven op die vraag die vanmorgen naar je toe komt: als ik sterf, waar ben ik dan? Dat stemmetje al sprak. Dat zei misschien vanmorgen: dan ben ik verloren. Buig dan eens je knieën. En begin eens daar vandaan te bidden tot God. Heer, als ik nu sterf, dan ben ik verloren. Wilt u mij genade geven? Veel van onze gebeden zijn vrijblijvend, omdat wij wegvluchten in de vrijblijvendheid en niet voor de bijl willen gaan. alle mens. Bedoelt Paulus hier in 1 Korinthe 15 werkelijk alle mens? Nee, hij heeft het al ingeperkt in het gedeelte. Kijkt u maar even met me mee. Paulus die indringende vragen heeft gesteld aan de gemeente van Korinthe, dan komt hij aan het slot tot een conclusie, vers 18. Hij zegt dan tegen de mensen in de gemeente van Korinthe die niet geloven in de opstanding van de doden, als jullie dus gelijk hebben en er is dan geen opstanding van de doden, dan, vers 18, zijn dan ook verloren degenen die in Christus ontslapen zijn. Hij wil als het ware deze mensen confronteren met hun eigen familieleden en met hun eigen vrienden. Jullie weten dat toch, je stond toch rondom dat bed en je zag het toch voor je ogen gebeuren, hoe iemand de overstap maakte over de drempel van de eeuwigheid en het verlangen om bij God te mogen zijn. En hebben die mensen zich bedrogen. Dan zijn ze verloren. Ook in deze gemeente zijn er in de achterliggende jaren verschillende heen gegaan. Die mochten getuigen van hun hoop, die ze mochten hebben voor de eeuwigheid. Jongelui, hun getuigenis staat tegenover jouw leven, of zij hebben gelijk. Of jij. Wanneer je nu nog leeft zonder God en zonder Christus. Eén of het ander. En vanuit dit vers 20 gaat Paulus vervolgens in op de troost die er ligt voor alle die in Christus ontslapen zijn. Die bedoelt hij met allen. Geen alverzoening. Maar wel allen, van de kleintjes tot de grote, die in Christus ontslapen zijn. Wat is dat een ontroerende uitdrukking, gemeente? In Christus ontslapen. Ik moet bij die uitdrukking altijd denken aan wat onze moeder thuis leerde aan ons als kinderen. Ik denk dat u dat ook wel kent in het gezin. Moeder zei het altijd als volgt. Een dier sterft. Gaat dood. Een mens sterft. Gods kind ontslaapt. Dier gaat dood. Mens sterft. Gods kind ontslaapt. Waarom kiest Paulus voor die uitdrukking? Ontslapen. Wel, het is allereerst een uitdrukking die hij ontleent aan het onderwijs van de zaligmaker zelf. Denk alleen maar aan de opmerking van de Heer Jezus, toen hij na verloop van enkele dagen van zijn vader ook het teken kreeg om op te gaan naar Betanië en daar die onheilstijding al tegemoet kwam, dat Lazarus zijn vriend gestorven was. En de reactie van de zaligmaker was daaroverheen: Lazarus, mijn vriend, slaapt en ik zal hem opwekken. Paulus wil als het ware met die uitdrukking in Christus ontslapen zijn, dicht bij het hart van de zaligmaker blijven. Maar hij gebruikt dit beeld ook heel bewust om het vertroostende uit te leggen die er ligt in het heengaan van zijn die de Heere mogen liefhebben. Bij dat beeld ontslapen heb ik vaak het beeld voor ogen wat je op zondagavond in de kerk wel eens ziet gebeuren. Als je er zo aan het preken bent, dan zijn er ook wel eens van die kleine kinderen in de kerk die net op de rand zitten. U kent dat wel. Eigenlijk zou je ze thuis moeten laten, omdat ze nog te jong zijn, omdat de kerk wat later gaat duren. Maar ze willen zo graag mee en ze gaan dan mee de kerk in. Ze zitten eerst wat te draaien bij hun moeder en op een gegeven moment gaan ze op schoot zitten. En terwijl niemand het in de gaten heeft, valt zo'n kleintje opeens de borst van moeder, van vader, in slaap. Dat doen ze niet bij die man die naast moeder zit. Of die man die naast vader zit. Nee, alleen op dat plaatje. De schoot van vader of moeder. Waar het kind zich veilig en geborgen weet. Valt het in slaap. Dat is het eerste wat hier doorklinkt in die uitdrukking. En wat ligt daar ook een diepe troost in. dan mag je genade kennen. Wat kan de dood je soms aanvliegen of niet? Je dan zo'n begrafenis meemaakt en misschien een ander met jaloersheid mag nastaren. Niet ontkennen wat de Heere in het verleden in je leven heeft gedaan, maar ook moet beleiden met wat ik in het verleden ontvangen heb. Daar kan ik het nu niet mee doen. Is dat niet een van de troostwoorden van Paas? Dat er een mens is geweest die de angel uit de dood heeft weggehaald. En dan ziet hij er nog uit als een schorpioen. Ik denk even aan het slot van 1 Korinthe 15. Paulus met de ogen van het geloof en met de taal van het geloof mag zeggen: dood, waar is nou je prikkel? Waar is nou je angel? Die staart is ontkracht van die schorpioen. Het is me meer dan eens overkomen, gemeente. En ik denk dat meerdere onder ons dat ook herkennen. Juist zij die zo opzagen tegen de dood. En daarom in hun leven ook zo teer en dicht bij de Heere verbleven. Zo vaak zo ruim mochten heen gaan. Nog niet eens met grote woorden. Maar als een kind. Dat ze kinderlijk vertrouwen stelt in vader of moeder, liggend aan de schoot van zijn ouder. Zo ook deze kinderen van de Heer hun hoofd mochten leggen in de schoot van de zaligmaker. En het soms tot hun eigen verwondering en verbazing mochten zeggen. Mag ik eens iemand letterlijk citeren? Zie mij hier liggen. Ik ben zo bang geweest. Maar wat maakt de Heer het toch makkelijk om te kunnen sterven? Ontslapen die in Christus zijn. De angel is eruit. Het beeld heeft nog een andere kant, gemeente. Laat het maar eens even leggen, nog voor de laatste keer trouwens. In het geheel van dit schriftgedeelte, als Paulus dat zo zegt. Dan zegt hij, want gelijk in Adam allen sterven, alzo zullen ook zij in Christus alle levend gemaakt worden. Maar aan die geluk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn. Ze zullen in Christus levend gemaakt worden. Paulus bedoelt hier met die uitdrukking levend gemaakt op de jongste dag, de dag waarop de zaligmaker terug zal komen om zijn kinderen op te roepen uit het graf. Hij zal dan ook zijn zoen- en kruiswerk, zijn borg- en middelaarswerk demonstreren voor het oog en oor van iedereen, door met macht en met majesteit de doden op te roepen uit het graf en als het ware weer tevoorschijn te roepen. Voor hem is het geen vraag waar zijn kinderen liggen. Nee, ze zijn in Christus ontslapen en zullen ook in Christus opgewekt worden. Let u even op dat woordje. Opgewekt. Zij staan niet zelf op, wil Paulus als het ware zeggen. Nee, het is de zaligmaker die ze wakker maakt. Ik moet denken aan een uitspraak van Maarten Luther in een van zijn tafelgesprekken. Hij voerde dat gesprek in de kring van zijn gezin. Dat doe jij toch ook wel eens als vader? Met je kinderen praten over sterven. Begraven worden. En ik even met me mee, jongelui, de achterliggende maanden aan dat ernstig ongeluk hier in de brug bij Zwijndrecht. Ik ken je die jongen wel. Er is toch bij jullie thuis ook over doorgesproken, of niet? En als vader en als moeder alleen maar druk bezig bent met de cijfers van je kinderen, beroepskeus, carrière maken en nooit spreekt over sterven, begraven worden, neem jij dan het leven wel serieus? Weegt het gewicht van de zielen van je kinderen dan wel op je? Dan leef je zomaar wat. Luther sprak daarover in zijn gezin. En hij zegt tegen zijn kinderen: kinderen, als Martinus Luther begraven wordt en de zaligmaker terugkomt, dan zal hij staan bij mijn grafzerk. En Jezus zal dan zeggen, kloppend op de steen: Luther, wakker worden. Het is morgen geworden. Ontslapen, opgewekt door de opgestane levensvorst. Mag ik een woordspel doen, gemeente? Die opgewekt zijn kinderen opwekt om te delen in zijn toekomst. Want dat is het laatste wat Paulus zegt. Opgewekt. Laten we maar even kijken naar die uitdrukking in vers 23. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Er staat niet de toekomst, de hemel die dan aanbreekt, de heerlijkheid die dan aanbreekt. Nee, het is zijn toekomst. Alsof Paulus wil zeggen, alles is dus van hem. Niet alleen het leven hier en beneden, dat betaald en afgelost is door de zaligmaker in zijn lijden en in zijn sterven en in zijn opstanding. Niet alleen het graf dat hij heeft willen heiligen voor zijn kinderen om het te veranderen in een slaapkamer, waar ze mogen rusten, ontslapen in hem, tot het moment aanbreekt dat hij hen zal opwekken op de jongste morgen van de nieuwe dag. Maar het is ook zijn toekomst. Wat die toekomst is, wat Paulus beschrijft dat dan ook. Hij de oogst dan volledig heeft binnengehaald. Alle schoven binnengebracht zijn in de hemelse voorraadschuren. Als vrucht van zijn verdiensten. Als bewijs dat hij waarachtig is opgestaan uit de doden. En het heeft waargemaakt wat hij al sprak hier beneden. Ik leef en gij zult leven. Dan breekt zijn toekomst aan. Dan zal hij daar staan als de opgestane levensvorst voor de troon van God. Middelaars kroon van zijn hoofd afnemen, neerleggen voor de troon van zijn vader. Om terug te treden in de schaduw van God. Opdat God zal zijn alles en in allen. Dat is zijn toekomst. Want is dat een machtig moment als Gods kerk daar staat voor Gods troon. Beseffend dat de dood is overwonnen door een ander. Dat het leven is verworven en afbetaald door een ander. En dat ik dankzij die ander, Jezus Christus, nu mag staan voor God om me over te kunnen geven in de aanbidding aan God. Ik kan nog niet amen zeggen, gemeente. Waarom niet? Omdat we in dit gedeelte ook nog even moeten kijken naar wat er niet staat. Wat staat er dan niet? Wel geen troostwoord voor hen die Christus niet kennen. Dat is het aangrijpende van dit gedeelte in 1 Korinthe 15. Paulus zich concentreert op de troost voor Gods kerk. En als het gaat om sterven en opstanding, geen woord van troost heeft voor degene die zonder Christus geleefd hebben, zonder Christus gestorven zijn, zonder Christus zullen opstaan. en zonder Christus verloren ga. Ik plaats het woord u vanmorgen er helemaal buiten. Omdat u God buiten uw leven had. Daarom. Mag ik dat vanmorgen eens meegeven aan u en jou? Als je nou binnenkort komt te sterven. Wat kan er dan gezegd worden aan de rand van jouw graf? Dat was een betrokken gemeentelid. Fijne jongen. Aardig meisje. En die woorden sterven weg op de begraafplaats. Met geen betekenis. Is de Heere dat nou waard? Vanmorgen in de opgestaande Christus ook, die er in Barendrecht door de rijen heen gaat. Die jouw leven in ogenschouw neemt. Beter dan u en jij ziet de diepe nood. De onpeilbare schuld die er ligt achter jouw hart en achter jouw gezicht. Is het dan geen wonder dat God je vanmorgen nog aanspreekt? En dat hij je toeroept. Wend u nou naar mij toe. En word behouden. En dat hij in die roep en in die uitgestoken hand. Alles. Meeneemt. En aanbiedt. Om niets. De Heere weet wie je bent. Namelijk dat je stof bent. Het geloof zegt vanmorgen al luisteren naar het woord. Heere, daar ligt nou voor mij ook de pleitgrond. U weet wie ik ben. U verwacht het dus niet meer van mij, want ik ben stof. Alles wat boven het stof uitkomt, dat mag ik van u verwachten. En dat wilt u geven. Nu en in de toekomst. Amen. Thank you. Laten wij de Heere danken en bidden. Heere, zo mogen we aan het einde van deze dagen in het gebed naderen tot u. U dankend dat we als gemeente in alle rust mochten samenkomen rondom uw woord. En dat de prediking ook ongestoord mocht klinken, zoals gisteren als ook vanmorgen in het midden van de gemeente. Geef dat wij aan deze zijde van het graf, Heere, leren sterven aan onszelf. Door u geveld en de voeten van de zaligmaker. Om het leven te mogen vinden in hem die het gesproken heeft. Ik leef en gij zult leven. Gedenk ook hen die juist gebukt gaan onder de angst voor het sterven. U weet ook de oorzaak die daarachter kan liggen, Heere. Soms ook psychische nood. We bidden u, toon uw zorg. Uw herderlijke barmhartigheden. En geef dat uw woord ook tot in deze dagen mocht klinken. Voor hem of haar tot rijke zegen gesteld mag worden. Bescherm uw volk en kinderen, Heere, door hen te bewaren in uw schoot. Opdat zij als het sterven daar is, in alle eenvoud en kinderlijk vertrouwen, hun hoofd mogen leggen aan de borst van de zaligmaker en in hem ontslapen. Vertroost ons, Heere, vanuit uw woord. En stel uw woord daarom ook tot rijke zegen in ons midden. Gedenk de kerkraad. Gedenk meneer Visser, onze vriend en broeder, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Stel hen tot zegen in het midden van de gemeente. Hoor onze beden. Om Jezus wil. Amen. De slotzanggemeente is Psalm 126 en daarvan vers 2. God heeft bij ons wat groots verricht en vers 3. Die hier bedrukt met tranen zaait zal juichen als hij vruchten maait. Psalm 126 vers 2 en 3. Gaat dan heen dragende de zegen die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Goedemorgen allemaal.
Dat is zo ziek.